Lieve Holle Hemelse Vader, wij zeggen u dank deze avond voor het geweldige dat Gij ons gegeven hebt, dat Gij ons uw woord gegeven hebt. Dat Gij ons het levende woord gegeven hebt, uw geliefde Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat Gij ons uw geest gegeven hebt, om te zien, Heere, wat Gij tot ons wilt zeggen. Heere, dat we ook deze avond uw woord mogen openen. Dat we mogen weten, Heere, hoe we als kinderen mogen leven. Als schaapjes een herder mogen volgen. Dat ook in deze tijd, Heere, waar er toch veel afvalligheid is, dat we toch mogen zien wat u tot ons te zeggen hebt. En wat belangrijk is in ons leven. En hoe we mogen groeien in genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Maar ook de waarschuwingen die Gij geeft in uw woord. De valkuilen die er zijn. Heer, dat Gij er ook voor waarschuwt en dat Gij die ook laat zien. En Heer, wat we daarmee mogen doen. Heer, zo bidden we dat Gij ons ook deze avond bij uw geest wilt leiden door uw woord. En laat zien, Heer, wat zo nodig is voor ieder van ons persoonlijk en Heer, we danken u dat Gij in ieder persoonlijk onderwijst, dat het niet zomaar een algeheel is. Maar dat in ieder persoonlijk een boodschap nodig heeft. Vader, dat we niet allemaal hetzelfde zijn, maar juist allemaal verschillend zijn. Dat we dan ook elkaar niet proberen te begrijpen. Maar Heer, dat we elkaar mogen bemoedigen. Bemoedigen in de Heer Jezus Christus. De enige plaats waar bemoediging is. Alles wat er buiten is, is duisternis. Alles wat daarin is, is volkomen licht. Vader, zo vragen we dan als we uw woord openen, dat Gij zo bij uw Heilige Geest ons wil leiden om de Heer Jezus te zien en om te zien. De leiding die Hij geeft. Onze herder, onze redder, onze verlosser, onze zaligmaker. Hij die zonde voor ons geworden is. Opdat wij de rechtvaardigheid in God mogen zijn. We danken u voor die genade, die liefde en die trouw van onze Heer Jezus Christus. In zijn naam. Amen. Amen. 2 Petrus. En dat begint heel mooi. We hebben dat een paar keer bekeken. Ik wil ook vanavond een beetje door het geheel heen gaan als het ware. We zien eerst het leven van de christen. En daarvan uitgaand wat er allemaal te wachten staat. Als je in het eerste hoofdstuk zien we dat dierbare geloof dat ons geschonken is in de Heer Jezus. En tegelijkertijd wanneer we het volgende hoofdstuk zien. En dat laat zien de valse profeten van destijds en de valse leraren van deze tijd. We hebben het er net al over een paar dingen gehad en dan zien we wat er allemaal aan het gebeuren is. En een van de dingen die is, het zijn allemaal afleidingen en omleidingen. En dan is de richting niet goed aangegeven en dan ga je helemaal de verkeerde kant op. En dat kan dus gebeuren. Het is soms heel bijzonder hoe de zaken gaan. 2 Petrus, het eerste hoofdstuk wil ik toch met u doornemen, als het ware doornemen. We gaan zien wat God zegt tot ons. En u ziet er in het begin al het dierbaar geloof ons, dat we verkregen hebben. En dat is door de rechtvaardigheid van de Heer Jezus gekomen. God is rechtvaardig in het vergeven van zonde, in het rechtvaardig zeggen dat je rechtvaardig bent. Ja, dat hij rechtvaardig verklaart. Staat al voor hem en hij zegt, je bent rechtvaardig verklaard. Niet gemaakt, maar verklaard. Ja. Door het bloed van de Heer Jezus Christus, door het kruis van de Heer Jezus Christus. En de prediking van het kruis is nog steeds voor hen die verloren gaan dwaasheid, maar voor ons die behouden zijn, is het de kracht Gods. Dat we uit die kracht mogen leven, dat we niet leven uit eigen kracht. En dan is God dus bezig, als we in die volgende stappen zien wat er aan het gebeuren is, dan is God dus vaak bezig om ons die kracht te laten zien, terwijl hij dan tegelijkertijd onze kracht moet ontnemen. Want anders gaan we in eigen kracht. We zijn heel erg geneigd om in eigen kracht te gaan. Te denken dat we daar iets mee zullen bereiken. En dat is het moeilijkste natuurlijk. Om te zien, als je jong en sterk bent. Om te zien, ja, die eigen kracht. Dat is allemaal niet van nut. Natuurlijk in je dagelijks werk is het mooi als je je werk kunt doen. Heel zeker. Maar als je daarop vertrouwt. Het is het ene ding om iets te hebben. Het is het andere om erop te vertrouwen. En daar zit nu juist die hele schommel van dat leven. Hè? Ergens iets hebben, maar erop vertrouwen. Er zijn mensen die zijn rijk in deze wereld bijvoorbeeld. Maar als je daarop vertrouwt. En God die kan dat gebruiken, zeker. Maar als je erop vertrouwt, dan is het niet best. Dan is het niet best. So, je ziet dus, iedereen heeft iets en daar wil hij graag op vertrouwen vaak. En overal zit wel een handvat dat we vast willen houden om op te vertrouwen. En God die zal juist bezig zijn om dat weg te nemen. En te zeggen, ja, dat lijkt wel mooi. En dat duurt een poosje. Dat gaat niet over één nacht ijs. Hè? Je bent niet in één keer overal vanaf. Het zou wel makkelijk zijn natuurlijk als we in één keer er helemaal waren. Nou, voordat ik verder ga, ga ik eventjes een heel bekend iets naar voren brengen uit het Oude Testament. En dan denk ik even aan David. David die ontmoette, die begon al heel vroeg met dat geweldige lied, zou ik al zeggen, Psalm 23. De Heer is mijn herder. Wanneer je dat leest, dan zeg je, nou hier kan niks stuk. Maar, en dan zie je dus ook David die komt en die ontmoet die eerste keer zijn grote vijand, de Filistijnen. Dan zei hij wel eens de Filistijnen over hem. Hier was de Filistijn. En die kwam op hem. En hij ging er met alle moed in de kracht van de Heer. Helemaal niet in eigen kracht. Ging die daarop af. Een Filistijn. De rest van zijn leven heeft hij ook wel wat Filistijnen gevochten. Wat oorlogen ermee gehad. Maar tegen het eind van zijn leven. Worden nog vier van die Filistijnen. Worden nog vier van die Goliaths. Van die reuzen. Want hij had er destijds wel vijf stenen. Maar had er maar één gebruikt. Had vijf stenen, maar had er maar één gebruikt. En de andere vier, die hebben de rest van die tijd in een zakje gezeten. Maar of dat ze altijd gereed waren, dat is een andere zaak. Dat verwacht ik van niet. Ik zou zeggen waarom. Als je later komt in 2 Samuel, in het 21ste hoofdstuk, dan krijg je daar die oorlog. En wat zijn die oorlog? Dan komt er weer een oorlog met de Filistijnen. Er zijn andere oorlogen geweest met de Filistijnen, maar dan kwam er weer een oorlog. Er waren nog 4 Filistijnen. Want die gaan altijd bij hun kampioen. En die kampioen die zetten ze erop. En zolang als ze een kampioen hebben, dan is er een uitdaging. En hier was er weer die uitdaging. En dan komt die kampioen weer naar voren. En dan scheelt het maar een haar. En David wordt geslagen daar. Het is de zoon van zijn zuster. Zijn zuster heette Zeruiah. En die zoon heette Abishai. Hij was een van de legeroversten. Hij was eigenlijk naast zijn broer de generaal. En die sloeg die andere Goliath, de broer van Goliath. Die Filistijnen schijnen, die stoppen zomaar niet. Want daarna heb je er weer een. En die komt ook in en ze zeggen tenslotte tegen David, blijf jij nou eens thuis. Blijf jij nou thuis, want we willen het niet hebben. Hij had dus, er waren nog 4 van die reuzen, die waren er ook nog. En die houden niet op, totdat ze werkelijk helemaal verslagen zijn. Weet u nog, toen het volk van Israël het beloofde land inging, toen zeiden ze, toen gingen ze dat eerst eens even bekijken, en die 12 spionnen en 10 komen terug en zeiden, er zijn reuzen, daar gaan we niet in. Ze worden bang van de reuzen. Er zullen altijd reuzen in je leven zijn. Die Filistijnen, die zul je altijd tegenkomen. En er kwam de tweede, de derde en de 4e Filistijn. En die werd ook verslagen. Je zou denken, nu hebben ze de lesje toch wel geleerd. Nee, die laatste. En die laatste was nog erger dan al diegenen die ervoor waren. Heb je dat wel eens gelezen in dat hoofdstuk? In 2 Samuel 21? Want daar staat in de laatste, er was een hele lange man. En wat had hij? Die had 6 vingers aan iedere hand en 6 tenen aan iedere voet. Nou, dat was er eentje die we mee kon nemen. He? Die zou best van de roeivereniging geweest zijn. Die nam heel wat mee. En die was nergens bang voor. Maar ja, ik weet nog dat vroeger zei, dat is een knecht van mijn oma, die zegt, die niet bang is, kan ook klappen krijgen. En die kreeg ook weer klappen. Maar ze leerden dus niet totdat die laatste vijand eraan was. Maar dit is dus net voor op het eind van Davids leven. David is ongeveer 70 jaar geworden. En die 3-4 jaar ervoor is hij nog in die oorlog geweest. En dan komt hij nog die Filistijnen tegen. Ja? Dus Filistijnen zullen er altijd zijn in je leven. En er zullen altijd reuzen zijn. En die zijn reusachtig groot. En als je niet in het geloof bent, dan zijn die reuzen reusachtig groot en die worden iedere keer groter. Nou, iets anders. Er zijn 2 dingen aangaande David en aangaande het leven, laat ik het zo stellen. Ik neem David alleen maar als een voorbeeld, want we hebben allemaal hetzelfde. In 2 Samuel 11 is David in middelbare leeftijd. En wat doet hij? Hij gaat dus niet in de oorlog. Toen had hij in de oorlog moeten zijn. En toen ging hij niet in de oorlog. Zie je hoe we in elkaar zitten? Want dat is natuurlijk helemaal een beeld van ons leven. Hè? Dus toen ging hij niet in die oorlog. En toen bleef hij thuis. En toen zat hij ergens anders mee. Toen zat hij niet met Goliath. Hij zat ook niet met de broers van Goliath. Hij zat met iets heel anders. Want die reuzen, die zijn aan de buitenkant. Die kunnen wel moeilijk zijn. Maar die zitten aan de buitenkant. Maar er is iets dat reusachtig veel groter is. En dat zit aan de binnenkant. Aan de binnenkant. En dat is, we noemen dat het vlees. Het vlees. We hebben er wat over gestudeerd, ook in Galaten. En zeker in het 5e hoofdstuk. En daar zat hij dus toen mee. Middelbare leeftijd. Dus nog niet op oude leeftijd niet meer kunnen vechten. Nee, nee. Psalm 91 schrijft er ook over. Hè? In dat middaguur. Hè? In dat middaguur. Daar moet je altijd over oppassen. Ja. Gaan we een dutje doen, hè? Gaan we een dutje doen. Ja, een beetje. En dan. Nou, ja. Daar gaat hij dan. Nou, dus. Dat is dus 1 ding dat er gebeurt, dat vlees. Maar nu gaat hij verder in dat leven. En er is 1 ding dat er nog steeds bij is. En dat komt iedere keer op een andere manier naar voren. En dan kom je op het eind van zijn leven. En dat is eigenlijk nog dichter bij het eind van zijn leven. Ik veronderstel dat het na een jaar of zo voor zijn leven is, voor het eind van zijn leven is geweest. En wat gaat hij dan doen? Dan komt zijn hoogmoed naar boven. Je zou zeggen, nou is hij toch op die leeftijd, we zijn toch zo gegroeid in de Heer Jezus Christus. Nu hebben we toch niet meer die moeilijkheden, zeker? Ja, nu komt zijn hoogmoed naar boven. En nu wil hij het volk gaan tellen. En dat doet hij ook. En de straf die daarop rust, tenslotte is nog groter dan vele andere dingen die er gebeurd zijn in het leven. Dat tot dat eind toe, je ziet dus aan de ene kant in 2 Samuel 11, dan zie je dat vlees aan de werking van deze kant. En op die oude leeftijd zie je de werking van het vlees aan een andere kant. Dat is heel anders. Maar één ding is zeker, de Filistijnen zijn erbij tot het eind. En het vlees is erbij tot het eind. En ik denk dat het goed is dat we dat realiseren. Er is een heel verschil tussen ergens mee zitten. Want dat is nooit de bedoeling. Want we hebben al uw bekommernissen op hem. Die Filistijnen, zowel als het vlees. Dus dat moet je ook allemaal werpen. Maar het is dus niet de bedoeling voor mee zitten. Maar wel dat we ervan bewust zijn. Want we hebben bijvoorbeeld vandaag een hele wat bijvoorbeeld over het weekend heeft gekomen, dat er zijn mensen bezig met bevrijdingsteams. Nou, dan heb je het toch wel even gewonnen, hè? En dan zitten er zijn gewoon mensen naartoe die veel beter moesten weten. Als iemand niet onderwezen is en die komt erin terecht, dan is dat erg. Maar als dat iemand is, als dat mensen zijn die onderwezen zijn, en dan kom ik mensen tegen die ik gekend heb, die ik onderwezen heb. En die naar zulke dingen toe gaan. En wat is dat? Dat is niets anders dan het vlees. Ik zou zeggen, het is een combinatie van de Filistijnen en het vlees. En daar moet je dus gerust voor oppassen, want laat ons niet zeggen, dat kan ons niet overkomen. Als we niet in het woord blijven, dan kan ons dat ook overkomen. Zo moet je nooit denken dat we daar boven staan. Je mag er boven staan in de zin van, ik wil er niet meer meedoen, dat is weer wat anders. Je moet wel weten waar je mee bezig bent. Dus in die zin kijken we dus ook hier weer met een frisse kijk naar dat 2 Petrus, wat er allemaal gebeurt in die laatste dag. Want we hebben bijvoorbeeld gekeken naar die valse leraar, valse profeten die in het tweede hoofdstuk komen. En Petrus die laat daar zien hun karakter en hun gedrag. Nou, gedrag komt gewoon uit je karakter natuurlijk, hè. Het werkt allemaal mooi samen. En dan heeft hij ook ik moet lachen om een whispering gezicht. We hadden vroeger een hondje, of de buurman die had een hondje. En hij zegt, en dat ding, dat vat hem van alles op. En hij zegt, dan bij ons op stoepje kwam hij dat even uitbraken. Hij zegt, dus toen was hij van binnen weer gereinigd. Volgt u hem? Maar dan kwam die poosje later en dan kwam hij dat weer ophalen. Waarom? Omdat hij een hond was. Omdat hij een hond was. Je ziet dus, hij geeft de voorbeelden van de hond en het varken. Het varken was aan de buitenkant heel schoon gemaakt. Dat kan gebeuren. En ze zich heel schoon maken. Heel religieus, godsdienstig, heel schoon eruit zien. Maar de varken, dat ging weer terug naar de modderpoel. Waarom deed hij dat toch, Remco? Oh, het is zo mooi schoon.
Ja, maar dat is steeds een varken.
Hij was nog steeds een varken. En die hond, die was nog steeds een hond. En zo. Ik bedoel, het zijn toch eigenlijk voorbeelden als je er even over nadenkt, hè, dat God hier in de Bijbel zet, hè. Je zegt, nou, dat is ook wat. Maar het is wel duidelijk, hè. Hij heeft dus het ene voorbeeld gebruikt die dat heeft te maken met de binnenkant. En het andere voorbeeld dat heeft te maken met de buitenkant. Zo, binnen en buitenkant, we hebben het allemaal bekeken nu. Zie? En zo zijn die bezig. Zie? Dus daar moet je wel voor oppassen. En dan gebruikt hij dus alle verhalen, alle getuigenissen uit het Oude Testament. Nou, daarom hebben we daarnet ook even naar David gekeken, over gedacht. We hebben het niet opgezocht, maar ik denk dat iedereen dat thuis kan lezen. Hè? Als je terugdenkt aan David en je ziet David en Goliath, dat is altijd mooi. Hè? Nou, dan ben je zo helemaal genomen. Hè? Dan... Frans? Als de bil op zijn neus gaat, dan wordt het wat, hoor. Dus je ziet dat dan, hè? En, maar dan zie je later dat die Filistijnen. Eigenlijk toch wel bijzonder. Dat als je denkt, hoeveel jaren zou er niet tussen zitten? Tussen die eerste keer dat hij met die Filistijn bezig is. Dat hij verslagen heeft. En dan die latere die weer komen. Er zit toch wel. Zou je zeggen, er moet wel 50 jaar tussen zitten. Je ziet. Iets dat bijvoorbeeld jaren niet, dat je niet gezien hebt. En ineens komt dat weer naar voren toe. Eigenaardig is dat, hè? Of we gaan dat vlees. Nu hebben we het, hè? Nu zijn we er. Ja, net nog niet. Komt er iets anders naar voren. Hey. Wat een hoogmoed, hè. Als je denkt dat... Ik ben er altijd verbaasd over dat iemand als Joop hem op zijn vingers stikt, als het ware. En dat was werkelijk een heel ding van Joop, want dat kon hem in een moment van tijd zijn kop kosten. Want je sprak natuurlijk zomaar de koning niet aan, hè. Van, dat moet je nou eens niet gaan doen. En dat heeft Joop een paar keer gedaan. Eén keer met Absalom. En in dit geval. Dus maar hij moest het wel gaan doen. Hè? En Joab, eigenlijk heeft hij dat nog een heel eindje gesaboteerd ook. Want hij heeft niet overal heeft hij ze geteld. Dus je ziet. En nu eventjes dit. Als ik het heb over David. En over de dingen die ik nu vertel. Wie was David? Dat was de man naar Gods hart. En dan zeg ik, wie is er zoals hij? En waar sta ik als dat hem overkomen is? Dus je ziet hoe we op de Heer moeten zien, en daarom geeft God ons ook waar we mee bezig moeten zijn. Dus ik ga nu weer eventjes terug naar het eerste hoofdstuk van 2 Petrus, dat allemaal in oogenschouw nemende. En daar lezen we dan, ik ga naar het tweede vers, dus je ziet in het eerste vers, door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker, Jezus Christus. Zo, hou even in de gaten dus, dat God is een werk aan het doen, hij is de zaligmaker, hij is een werk aan het doen, om je zalig te maken. Om je in die zaligheid te doen leven. Betekent dat, hè? Hij wil je in die zaligheid te doen leven. Maar omdat wij... Nou ja. Laten we zeggen dat ik misschien. Maar misschien is het wel mogelijk dat we kunnen zeggen wij. Dat we wel moeilijk kunnen doen soms, hè. We kunnen wel moeilijk doen soms. Want eerstelijks willen we het allemaal in één keer hebben. En dan, als we denken dat we het hebben, dan hebben we weer te veel. Maar groeien. Zondag kwam er nog een broeder naar me toe. Dat was trouwens voor de prediking, voor de dienst. En die zegt, ja, we hebben toch alles. Ik zou toch... eigenlijk een beter christen moeten zijn. Daar kwam het op neer. Ik zeg je ja. Ik zeg je hebt 2 kinderen. Hoe heb je die ontvangen? Waren die gelijk volwassen? Of heb je die gekregen als... baby's? Als baby's. Ja. Er zijn ooit 2 mensen. Van de eerste moment af. Volwassen geweest. Verder. In al de geschiedenis van tijd is dat nooit meer zo geweest. Ze zijn allemaal als, jij ook Frans, als, moeilijk te geloven eigenlijk hoor, maar als baby's geboren. Als baby's geboren. Klopt? Als baby's geboren. En dat neemt jaren om volwassen te worden. En nu wordt iemand wederom geboren en die denkt dat hij de volgende dag volwassen is. Of zou moeten zijn. Zie je hoe krom we kunnen denken? We willen er dus al zijn, we zouden dus iemand willen zijn. Wanneer we een jaar oud zijn, willen we iemand zijn die 40 jaar oud is. En dat gaat niet. Dat gaat gewoon niet. Maar het brengt wat frustratie voor degene die dat niet zien. Dat brengt gewoon frustratie. Want je wil al verder zijn als waar je bent. En daarom heeft aan het einde, want daar sluit hij mee. Eigenlijk is dat wel bijzonder dat hij daarmee sluit. Hè? Dat je mag groeien in genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Daar sluit hij dit boek mee. Eigenlijk sluit hij daar de twee boeken mee. Daar sluit hij eigenlijk zijn leven mee af. Ik ga even nagaan hoe dat Petrus gegroeid is in die jaren. En nou sluit hij af met dat je mag groeien in genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Bijzonder, hè? Heel bijzonder. Dus ik vind dat wel bijzonder. Zo, je ziet dus, kun je even je eigen leven bedenken. Je bent wederom geboren. Je bent gaan groeien. En dan komt er even een stille tijd soms nog. En dan, en waar ben je nu? Is het steeds verder gaan op zien en uitzien? Want anders ga je afzien. Nou, dat is dus hetgene dat Petrus, want die heeft natuurlijk best wat moeilijkheden ondergaan. Kun je even terugdenken aan toen hij met de Heer Jezus wandelde. Hij was altijd vooruit, jongens. Hij was er al. En dan moest de rest nog komen. Ik denk dat hij de Heer nog mee zou slepen. Hè? En dan moet hij alleen, mag ik het even zo uitdrukken, alleen verder. Want ja, de Heer die gaat naar de hemel. En dan is hij hier. Oh, dan komt er de Heilige Geest. En die gaat hem leiden. Die gaat hem leiden. Zijn er dan geen fouten meer? Ja. Ergens krijgt Paulus ook nog een idee. En die is dan een keer niet met hem eens. Nou, ik ben het ook wel eens een keer niet met Paulus eens. Misschien heb je dat ook wel eens. Maar goed, dat zullen we even daar laten. Dus je ziet hoe Petrus door dat leven gegaan is. En tenslotte, de Heer Jezus had iets tegen hem gezegd. Ik denk dat we dat ook nog even mee moeten nemen. En dat is dit. Petrus, hij zei tegen Petrus, volg mij. En dus je kan dat zomaar zien gaan. Hè? Kun je dat een beetje voorstellen? Dat daar ging de Heer Jezus en Petrus erachteraan. En ineens kijkt hij om. Klein woordje. Om. Heet je wel eens om? Zij vroegen, doe wel en zie niet om. Nou, hij kijkt dus om en zegt, hey, wat gaat een dier daar doen? En we willen het toch allemaal zo graag weten. En de Heer Jezus zegt, nee, daar heeft niks mee nodig. Daar heeft niks mee nodig. Volg gij mij. En ja, dat kennen we allemaal. Hè? Ja, Heer, maar als die nou ook meekwam, dan zou het toch makkelijker zijn. Of als die nou ook zo deed, dan was het toch makkelijker. Hè? Ja. Maar daar heeft de Heer niks van gezegd. De Heer die heeft het heel persoonlijk met een ieder. Volgt gij mij. Ja, mijn man, mijn vrouw, mijn kinderen, mijn vader, mijn moeder. Maakt niet uit. Volgt gij mij. Heel persoonlijk. Heel persoonlijk. Zie je? En hier, wanneer het gaat over groeien in genade kennis van de Heer Jezus, dan gaat het er dus niet over dat. Nou, het is mooi als we elkaar de hand kunnen geven. Het is mooi als we elkaar met, ja, als een gemeenschap kunnen. Het is allemaal mooi. Maar groeien in genade en kennis van de Heer Jezus Christus is persoonlijk. Is niet een algemeen iets. Dat is een heel persoonlijke zaak. Uw gemeenschap met Jezus Christus. Dat bepaalt wat er gebeurt in je leven. Je persoonlijke gemeenschap met Jezus. Maar die Filistijnen die komen. En die gaan afleiden. Maar dat vlees, dat trekt. Ja, allemaal waar. Allemaal waar. Maar, Jezus zegt, volg gij mij. Volg gij mij. Laat de Filistijnen maar aan de Filistijnen over. En laat het vlees maar aan een ander over. Dan volg gij mij. Zie je? Dus daar komt het dus echt op aan. Hè? En dan, dus het gaat er dus om dat we hierin een beeld krijgen van wie de Heer Jezus is. Dat we een beeld krijgen van zijn ware lijden en sterven naar het kruis gaan voor ons. En voor ons is makkelijk gezegd. Maar voor mij. En dat ik met hem gekruisigd ben. Dat is heel persoonlijk. Ja. Dat is mooi als mevrouw het ook weet. Maar het is voor mij persoonlijk. En als u wil groeien in genade en kennis van de Heer Jezus Christus, dan gaat het om een ieder persoonlijk. Gemeenschap mogen we hebben in hem. Dat is heel rijk. Ja. Maar dat gaat niet zonder het groeien en de gemeenschap persoonlijk. En dat is hetgene dat hij hier naar voren brengt. Kijk maar even nog met me. Genade en vrede zijn vermenigvuldigd door de gemeenschap met anderen. Door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Zie? Dus het gaat om hem. Geen wonder dat Petrus zegt dat hij even naar voren brengt nog in zijn brief. We waren met hem op de berg ter verheerlijking. En toen hoorden we deze stem die zei: dit is mijn geliefde zoon, in wie ik al mijn welbehagen heb. Hoort naar hem. Zie, het gaat dus om hem. We zien de Heer Jezus Christus en hem gekruisigd. Daar gaat het om. Nou, zo hier dus. Alles, even heel goed begrepen, het zijn niks geen nieuwe dingen, het zijn niet dingen die je niet weet, maar die we zo even meenemen en wat dieper. Het is ook alweer 4 weken dat we hier samen gezeten hebben, ook een lange tijd, hè? Veel te lang eigenlijk. Hè? Ja. Oké, dus je ziet dus die zaligmaker die is aan het werken. En wat die nu wil, is dit. God die wil jou dus maken, net als zijn zoon. Is dat een werk? Is dat een werk? Geweldig. Geweldig mooi. Geweldig mooi. Dat is toch schitterend, hè? Dat God zo bezig is. Maar dan wil hij ook al die dingen zo weg hebben die niet van hem zijn. Hè? Die niet van hem zijn. De zaligmaker. Oh, wat een zaligheid. En dus de genade en vrede zijn vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Gelijk ons zijn goddelijke kracht alles. Vrienden, waar zit u vanavond mee? Waar zit u vanavond mee? Het meeste, ik kan u wel zeggen waar u het meeste mee zit. Met jezelf. Goed zo. Met jezelf. Ja. Nou zet die dan maar aan de kant, dan ben je daar ook vanaf. Huh? Nou, die aan de kant zit, dan ben je daar vanaf. Want dat is best een hele obstakel, hè? Obstakel. En die kom je, dat is de grootste Filistijn die je tegenkomt. Je komt geen grotere Filistijn tegen in heel je leven niet. Die is reusachtig groot. Maar het gek is dat je hem eigenlijk helemaal niet zo groot ziet. Je denkt niet dat hij zo groot is, maar die is het grootste. En die uitziet het best in het vlees. Die Filistijn. Ja. Nou. Dus zijn goddelijke kracht, alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, nog moet geven. Geschonken heeft. Is dat niet bijzonder? Het is allemaal al gegeven. Allemaal al gegeven. En nu is het een kwestie van, dat moet dan, als het allemaal gegeven is, dat moet dan uitgewerkt worden. En nu zijn we dus hier om samen te zien, hey, hoe zal God dit uitwerken in ons leven? Ben je daar eigenlijk een beetje bang voor? Of ben je er nieuwsgierig naar? Of zeg je, hij is er gewoon mee bezig? Nou, gewoon mee bezig. Het is natuurlijk voor ons heel ongewoon. Dat hij er zo mee bezig is. Dat is niet iets waar je direct aan gewend bent. Dat neemt even om eraan gewend te raken. Alhoewel het kan zijn dat er mensen zijn die er nooit aan gewend raken. Want, ja, net zoals ik las vandaag iets en die zei, het ging natuurlijk net helemaal anders dan dat ik dacht. Heb je dat ook wel eens, dat het net anders gaat dan dat je denkt? Oh, wat een verrassingen in het leven. Dat toch wel meer gebeurt, hè? Nou ja, dan lezen we maar verder. Want, dus, dat heeft er geschonken. Dus dat gaat ook weer door de kennis, dus door de gemeenschap. Je ziet dus, alles rust op die gemeenschap. We krijgen alles van hem. En we krijgen het door die gemeenschap. Ik zat gisteravond, was ik in Vlissingen, en ik zat dus 2 uur alleen in de auto. En toen heb ik geluisterd naar een paar broeders. En een van die broeders zegt, hij zegt, hoe dicht ben je bij de Heer? Dan zal ik je ook het antwoord geven dat hij gaf. Hij zegt, je bent net zo dicht bij de Heer als je verkiest. Misschien zou je dichter bij de Heer willen zijn, maar je bent net zo dichtbij als dat je verkiest. Ja, dat is helemaal waar. Net zo dichtbij als dat je verkiest. Ja. Wij willen het graag natuurlijk iets makkelijker op de Heer. Dus denk je, zegt, Heer, ik kom een beetje dichterbij. Heer zegt, ik kom net zo dichtbij komen als dat jij me wil hebben. Maar wij houden graag een beetje afstand. Dit is dicht genoeg bij. Want hebben we dat niet gelezen? In 1 Johannes staat dat er niet. God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. Als die werkelijk ieder hoekje van dat leven verlicht. Ho, ho, ho. Eventjes wachten, Heer. Dus hier een hoekje. Hou nog eventjes afstand. Want dit wil ik nog niet even afstaan. Heb je ook hoekjes die je nog niet af wil staan? Wel, dan betekent het nog even afstand. Zie je? Nog even afstand. Zo, hetgeen dat je niet af wil staan, houdt hem op een afstand. Volgen we dat? Niet zo moeilijk, hè? Want als het moeilijk was, zou ik het niet begrijpen. Dus, is wonderlijk, hè? Wonderlijk. Ja. Dus hier ook, want nu komt dat hier allemaal. Hij heeft ons geroepen. En tot. Je zou zeggen, dat is toch schitterend, hè? Heerlijkheid. Ik zou eigenlijk graag met 2 Korinthe ook nog gaan en daar laten zien. Dan gaan we die heerlijkheid, maar we zullen zien of dat er komt. Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd. Hij heeft ons geroepen een heerlijke deugd. Maar er is heerlijkheid en deugd. En dan daardoor dierbare beloftes. Allemaal beloftes. Ben je wel eens met de beloftes van God bij zich? Schitterend, hè? Ah, die zijn ook allemaal voor je, hè? Dus er is geen één die die terughoudt van je. Maar we moeten wel dicht genoeg bij hem komen om ze te ontvangen. Ontvang je zijn beloftes? Kom je dicht genoeg bij om ze te ontvangen? De ene belofte na de andere. Kom maar wat dichterbij, dan kan ik je beter zien. Huh? Ja, nou, hij kan je dus wel zien. We zijn best een beetje wonderlijke mensen natuurlijk, hè? Want we zeggen, we willen wel een beetje afstand houden eigenlijk, want we willen nog niet alles afstaan. En we denken, dus er zit ergens het denken in, dus laat zien hoe je jezelf misleidt en verleidt. We denken dus dat als we hem een beetje op een afstand houden, aangaande bepaalde dingen, dat hij het dan niet ziet. Of het niet weet. Nou, dan houden we elkaar natuurlijk wel eventjes een beetje voor de gek. Huh? Want daar vertel alles maar aan hem, want hij weet het toch al. Je kunt me het beste maar alles vertellen, want hij weet het toch al. Er is niks dat je voor hem kunt verbergen, want het is allemaal open en naakt in zijn ogen. Goed, dus dit is allemaal geschonken. En hier is iets dat hij wil. Dat wij die goddelijke natuur deelachtig worden van de wereld, het verderf van de wereld, door de begeerlijkheid. Dat betekent niet direct dat je je eigen aan de wereld onttrekt, want iemand die zich aan de wereld onttrekt, kan nog erger met de wereld bezig zijn dan iemand die er middenin staat. Want we zeggen wel eens, het is niet zo moeilijk om iemand uit de wereld te krijgen, maar de wereld uit die mens te krijgen, dat is wat. Hè? De mens uit de wereld krijgen, dat gaat nog. Maar de wereld uit die mens te krijgen, dat is een moeilijkheid, hè? Daar zou je wel even mee bezig zijn. Dus hier zo die goddelijke natuur. Nadat gaan floten zijn het verderf dat in de wereld is door begeerlijkheid. En dan komen we toe. Nu gaan we dus in het volgende gaan we eventjes iets doen dat we niet zo erg gewend zijn eigenlijk. En dat is, we gaan eens even alles op alles zetten. Daar staat het woordje naastig. Naastig. Dus dan moeten we wel even alles op alles zetten, hè. Ik heb eigenlijk in de middag en hier en daar wat zitten genieten. Aangaande het is bijna een spelletje, maar het is heel reëel. Vroeger heb ik op de Bijbelschool gegaan in New Brunswick. En daar vlakbij zijn er ook andere instituties. En er werd op een zekere manier ook over gedacht. Heel juist. Je moet weten met wie je omgaat. We zeggen wel eens waar je mee omgaat, dan word je mee besmet. Ja. En zo, er kwam een vraag van een. We hebben dus een. Hoe noem je dat? Een adres. En we zijn allemaal MBBI-students, dat is van die Bijbelschool, hè. En dat is allemaal in onder één. En degene die het adres daarvan hebben. Dus als er iets gezegd wordt op dat, daar, dan weten we dat allemaal. Dus iemand schrijft erop in en dan krijgen we ineens ook de reacties. Dus iemand had gevraagd over een andere institutie daar in de buurt. En ik wist al, hier gaat iets gebeuren natuurlijk, hè. Hier gaat iets gebeuren, want die gaat een reactie krijgen, maar een ander gaat een hele andere reactie krijgen. En dat is inderdaad nu aan de gang, hè. Ja, er zijn weet ik hoeveel duizend of meerdere studenten, en ja, het zal waarschijnlijk wel een paar duizend zijn. Dat komt er allemaal binnen, hè? Dus ik krijg dat ook allemaal. En ik denk, oh, wat ervan ken je natuurlijk, dus, oh, die reageert zo, oh, waarom reageert die zo? En dat is schitterend, hè, en dat even zien. Ik heb er gewoon eventjes zitten genieten, want ik zag gewoon wat er allemaal gebeurde. Dan kun je dus net zo'n beetje een filmpje daar voor je ogen kunt zien, hè. Een hele discussie die zich er, het zijn allemaal een regeltje, maar het hoeft maar een paar regeltjes te zijn. En dan heb je daar al iets. Maar het geeft weer waar ze mee bezig zijn. Geeft weer waar ze mee bezig zijn. En als die institutie niet is wat het zou moeten zijn, dan wil ik daar niet mee te maken hebben. Want dan kan het me alleen maar naar beneden halen. Degene die er bijvoorbeeld naar vroeg, die was bekend met twee universiteiten die heel goddelijk zijn. En deze waar die naar vroeg, zou bij mij niet dat ze diezelfde standaard hebben, laat ik het zo uitdrukken. En als die daar naartoe ging, dat zou dus echt geestelijk een stap naar beneden zijn. Waar je mee omgaat, daar word je mee besmet. En ik ben blij dat ik van begin af aan dat we die leer gehad hebben die ons op twee benen deed lopen. En natuurlijk, ja, is het God die dingen uitwerkt. Maar hij vertelt ons hier wel iets. Kijk maar eens. Vers 5. En gij tot het zelf ook alle naastigheid toebrengende. Voegt bij. En dat is niet zozeer eerstelijks dat je ergens iets bijvoegt, want je weet, er komen hier een aantal stappen, maar het gaat er meer om dat wanneer het ene in beweging is, dat wanneer het ene leeft, dan wordt dat andere er als het ware uitgeboren en wordt in werking gesteld. En zo gaan die stappen door. Dus wanneer je leest, voeg bij uw geloof deugd en bij de deugd kennis. Dan is het als het ene in werking is gesteld. Dus is dat geloof in werking? Nou, dan zie je dat die deugd daarin gaat werken. Is die aan het werk, dan zie je dat die verder gaat met die kennis. En die gemeenschap. En dan zie je die matigheid daarin komen. Zie? Dus het gaat van het een in het ander. Het werkt dus door. Het heeft een doorwerkende kracht. En dat is de bedoeling ervan. Maar zien we dat? Want dat neemt wel naastigheid. Dat neemt wel ijver. Dat neemt wel toewijding. Dat is dus een volledige overgave. Heren, niet mijn wil, maar uw wil. Dat in alles hij de eerste mag zijn. Dus je ziet hoe dat werkt. Het is geen, christen zijn is geen automatisme. Nee. Er is een werkelijk leven in. God die zegt niet, oh, nu ga ik eens een christentje maken en nu ga ik hem zo maken en zo een beetje verder maken. Zo is het ook niet, hè? Zo is het helemaal niet. Hij wil ons vormen in de gelijkenis van zijn zoon. Maar zie je daar naar uit of zie je daar vanaf? Is dat iets waar je aan overgeeft? Of zeg je, dat ga ik eerst allemaal nog eens bekijken. Natuurlijk weten we dat we geheel en al afhankelijk zijn van onze hemelse Vader. Van het werk van de Heilige Geest. Van het zien naar de Heer Jezus. Maar is dat verlangen en het leven zo diep met Hem, dat we dat ook werkelijk gaan zien? Dat we iedere keer opnieuw zeggen, hey, hoe lang duurt het voordat we zien dat we, dat was de verkeerde stap. Nu moet ik een stap terug en dan kan ik weer verder. Wanneer we die stap verkeerd gaan zijn, dan gaan we liever verder. Maar als we verder gaan erin, dan gaan we verder in het verkeerde. Ja. En tenslotte lopen we vast. Maar het lijkt in het begin wel makkelijker. En we zijn toch altijd nog wel een beetje bezig met het makkelijke ook. Hè? We willen het toch niet allemaal moeilijk maken. Waarom zou je het makkelijk... Of ben je ook in dienst geweest, Frans? Nee?
Nee, ik ben
op dat kan ik zien. Dat begrijp ik. Daar zei ze altijd, waarom zou je het makkelijk doen als het moeilijk kan? Dat weet ik nog wel. Ik heb er niet lang in gezeten. Ja, ik ben niet geweest. Ook vrijstelling. Dus, je snapt je niet, hè? Dat ze die mannen nog niet genomen hebben, hè? Dat is onbegrijpelijk.
Voor de volgende.
Ja, ja. Ik weet niet of dat wat er nou helemaal bij past, maar... Het is wel makkelijk. Dus in ieder geval, ja. Dat is een van die dingen. Ik hoop dat hij terugkomt, de dienstplicht. Maar ja, ik weet niet of dat voor ons nog veel zal schelen. Dus even terug hier naar waar we mee bezig zijn. Dus ziet u die ontwikkeling dus? Die ontwikkeling die we hier hebben in het eerste stuk. Want dat is natuurlijk belangrijk. Ik zat dat ook natuurlijk als je verder gaat in dit hoofdstuk. In vers 12. Laat me even vers 11 erbij pakken. Want al zo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwige koninkrijk van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen. En we kijken wat erachter staat. Mooi is dat, hè? Hoewel gij het weet. Hoewel gij het weet. U vertelt dus niks, Remco, dat je niet weet. Of niet weten kunt, want het staat hier, hè? Maar het is gewoon, we hebben dat nodig, dus, zegt Peter, om daar eens goed op in te gaan, nog. Want, en dan zegt hij verder, ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwekken door moeilijk woord.
Vermaning.
En even een woordje eraan gaan. Hoe ver moeten we zijn om vermaning aan te nemen? Dat neemt even, hè? Er is niemand die op vermaning... Laat ik maar zo uitdrukken. Ja, er is niemand die op vermaning zit te wachten. Juist als je het verkeerd doet, zit je niet op vermaning te wachten. Als je iets goed doet, en iemand zegt er iets van, dat is niet zo erg. Want je weet dat het goed gedaan is. Maar als je iets verkeerd gedaan hebt en je wordt dan vermaand, dan geef je de reactie. Zo is de mens. Zo is de mens. En als je nu de Bijbel neemt, die is eigenlijk toch geregeld bezig. Neem eventjes je Bijbel ongeveer in het midden. En dan kijk je maar of dat je vinden kan, dan zal ik het wel voor je lezen. En er staat iets over. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Vertroosten? Precies. Die stok, die is voor correctie. Vermaning. En die, doet dat dan geen zeer? Dat ligt er aan hoe dik de huid is.
En dik ook.
zie, hier hebben we dus weer dat menselijke. We denken aan de stok, hè? Hoe dik is die stok? Nee, hoe dik is de huid? Het gaat, hoe dik is de huid? Die stok is van de Heer, maar het gaat er juist om die huid, want daar wil hij doorheen. Hè? Die staf is voor leiding. Heel eigenaardig, we hebben net zo'n hekel eigenlijk aan die staf als aan die stok. Hè? Want we willen niet vermaand worden, maar we willen ook nog eigenlijk geen leiding. En toch willen we die Heer als herder. En dan zie je dus dat God die moet ons brengen naar een plaats waar hij zegt, nu kan ik echt niks meer. Ken je dat hoor? Geen antwoord. Dan denk jij ergens wat. Hé, dan kun je het niet verder. Dan zeg ik, nou, zou ik het liefste gewoon maar blijven liggen. Nee, dat heeft niet te maken met je dagelijks werk. Want dat heeft te maken met laaiheid dan. Dat is weer iets anders. Hè? Dat heeft te maken met het vlees. Dan hebben we het gewoon over in de Heer. In de Heer. Wat een bijzonderheden dan, hè. Dus je ziet het, hè. We kijken wat er hier staat. Ik weet niet of dat opgezocht hebben, niet Psalm 23, maar dat in dat vierde vers. Gij zijt met mij. En wat was je toen? In dat dal van de schade is dood. Ik zou geen kwaad vrezen. Gij zijt bij me. Uw stok. Dan zou je toch niet om die stok denken? Hoe kom je er dan bij om naar die stok te kijken? Die staf, dat kan ik me voorstellen, maar die stok, hoort hij er dan ook bij? Als hij zo daal zit, dan heb je toch die stok niet nodig?
Of die bedrijfverslaat.
Dus we krijgen hier een nieuwe gedachte erbij. Die betekent dus, we willen eigenlijk nog best in dat dal blijven ook. Dus als we denken aan dat dal, dan wil je dus eigenlijk nog genezen uit, ook niet. Dus we willen alleen maar in de dal blijven zitten. En toch zeggen we, gij zijt bij me. He? En toch hebben we die stok daar nodig. Inderdaad. En we hebben die leiding nodig. Zie je hoe ver dat God met ons gaat. Hoe ver dat hij met ons meegaat. Wat hij voor ons doet. En hoe hij ons wil leiden. En wat hij daarvoor geleden heeft. Om ons zo ver te krijgen dat we hem gewoon volgen. Volgen. Volgen zonder vragen. Vader, wat gij doet is goed. Leer mij slechts het heden dragen. En dat betekent niet dat we met een sombere, nee, maar met een blijde, een verende stap. Wij zeggen in het Engels een springing of step. Er zit vering in die stappen. He? Zo gaan we met hem mee. Zo zien we naar hem uit. Zo wachten we op hem. Op die leiding van hem. Nou, dus dat is dat groeien in genade. In die stappen die we daar zien. Van geloof en deugd en kennis. En matigheid en leidzaamheid. En het ene brengt het andere voort. Het is dus een voortdurende, maar ook een voortgaande werking. En dat is de bijzonderheid van onze Heer. Dat is het bijzondere dat Hij doet in je leven. Maar hij zegt, hey, zit er ook naastigheid in? Zit er ook een ijver in? Zit er ook een heer? Gaan we verder. Paulus die heeft er iets van in, laat ons maar even kijken in het Nieuwe Testament. In Filippenzen, en een beetje die drang daarna. Ik moet ook gelijk even denken weer, dat is weer anders, maar dat is niet anders, maar hetzelfde. Filippenzen dat hoofdstuk aan Mozes. Mozes die was, ja, hoe zal ik dat noemen? Hoe zou je het noemen? Die zegt, toon mij uw heerlijkheid. Toon mij uw glorie. Toon mij uw glorie. Dat is wat, om dat te vragen. Weet je wanneer dat was? God die zegt, Mozes, als je nou eens even uit de weg gaat, dan schuif ik heel dat zakje van Israël aan de kant. En dan begin ik met jou een nieuwe. En zegt God, als dat nou de bedoeling is, doe mijn naam dan maar uit het boek weg en bewaar hun. Maar dan gemaan, hè. Dan gemaan. Hij zegt, laten we nu maar uw heerlijkheid zien. Jongens, wat een gedachte is dat, hè. Het wordt een streven om bij God te zijn. Er zijn er niet zo gek veel, want als je naar de Israël kijkt, dat hele volk. Dat was Mozes, die was dicht bij God. Laat mij uw heerlijkheid, laat mij uw glorie zien, toon mij uw glorie. En tegelijkertijd, daar is Jozua, en die is, kun je je dat voorstellen, alleen in de tent met God. Voor een lang week. Moet je even denken, een hele week. Hij had geen Bijbel met de ziel en ik. Er was ook geen tv bij. Zelfs geen radio. Hij kon geen cd'tje draaien. Hij alleen met God. Dat is Jozua. Maar er zaten dat zijn er twee. Die oudsten die bleven een eind verder weg. En 2 miljoen van Israël die zat daar. En die waren iets heel anders aan het doen. Twee uit 2 miljoen. Kun je dat voorstellen? Is er een honger naar God? Is er een honger om hem te kennen? Is er een honger om te zien wie hij is? Te zien zijn heerlijkheid en te blijven? Is er een ijver, een naastigheid naar God? Of zeggen we, ach ja, we zijn zo druk, we zijn zo moe, we hebben van alles. Wat is het eerste in uw leven? Wat is het eerste in uw leven? Er zijn vele dingen. Er komt er altijd iets eerst. Mijn vraag is, wat komt er eerst in uw leven? Wat is het eerste? Het hoogste. Veronderstel dat met alle stelligheid, dat is dus niet zo, het is even een veronderstelling. Maar veronderstel dat met alle stelligheid ik vanavond kon zeggen, morgenochtend komt de Heer terug. Wat zou je dan doen? Zou er dan een hoop dingen nog veranderen? Ik denk dat we daar allemaal eventjes met het een en ander nog bezig gingen. Er worden nog wel wat dingen misschien die je zou toch wel graag zal op willen laten. Toch iets veranderen nog. Maar geliefde, het feit is dat hij misschien niet morgenochtend vroeg terugkomt. Maar dat hij nu terug kan komen. Nu. Op dit moment. En dat dat altijd zo is. Dat we altijd kunnen verwachten dat op dit moment komt hij terug. Oh, hoe zou dat zijn? Zie je er werkelijk naar uit? Zit je erop te wachten? Is de vloer onder je stoel een beetje versleten, want je bent aan het schuifelen en je zegt, oh, ik kan niet wachten tot de Heer komt. Heb je je ramen zo schoon om te zien of dat de Heer wel komt? Hè? Of zeg je, even adem inhouden. Als hij nu komt, is het nog een beetje vroeg voor me. Nou, oké. Alle naastigheid. Hey, Jezus. De Heer Jezus. Hij komt terug en hij komt spoedig. Hij komt met haast. Dat weet u wel. En het is allemaal ontzettend haastig bezig. Met grote snelheid. Oké, Filippenzen, het derde hoofdstuk. En ik heb het allemaal al verteld. Het staat hier. We kijken wat hij zegt in vers 14. Maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter is, en strekkende. Ken je dat woord? Strekkende. Voel je dat? Strekkende mij. Hè? Tot hetgeen voor is. Jaag ik ernaar. Jaag ik ernaar. Voel je dat? Voel je dat leven van een jager daarin? Die jaagt ergens achteraan. Hè? Dat is niet zomaar een woord. Hè? Een jager die gaat werkelijk met alles wat in hem is, gaat die ergens achteraan. Hè? Al die aandacht is daar. Geen minuut mag die aandacht daarvan afgelaten worden. Die aandacht is voortdurend op die prijs die daar voor hem is. Dat is die. Jaag ik naar het rit tot de prijs der roeping Gods. Die van boven is in Christus Jezus. Schitterend is dat, hè? Hij jacht er naar. Jagen we daarnaar? Of is dat gewoon een mooie uitspraak? Of zeggen, wat zie ik er naar uit? Ziet u er naar uit? Ziet u er naar uit? En we kijken waar dat vandaan komt. Als je een paar versen terugkijkt, bijvoorbeeld vers 10, dan zie je dat ook weer in, en dan voel je dat ook weer in. Omdat ik hem kenne. Hem kenne. En de kracht van zijn opstanding. Hem kennen. Hè? Die eenheid met hem. Oh, hem kennen. De kracht van zijn opstanding. Daar gaan we voor, zegt hij. Dat is mijn leven. Dat wil ik. Dat zoek ik. Koste wat kost. Koste wat kost. Wat is het belangrijkste in uw leven? Wat is het belangrijkste in uw leven? Is het werkelijk de Heer Jezus? We kunnen onszelf dat ook wijs maken natuurlijk. Hè? Maar of het dan werkelijk zo is, omdat ik hem kenne. De kracht zijner opstanding, want nu komt er iets verder. Hè? De gemeenschap van zijn lijden. Nou, dat was nou net hetgeen dat ik niet naar uitzag. Heb je wel eens uitgezien naar lijden? Nee, ik denk niet dat er iemand is die kan zeggen, ik heb altijd uitgezien om eens te gaan lijden. Nee, met een korte ei misschien, maar niet met een lange ei. Zo, zijn dood gelijkvormig wordende. Ja, geliefde, als je niet gestorven bent, dan is niks, hè? Dan zit je nog steeds in het oude leven. Gestorven met Christus. En opgestaan met hem. Ben je gestorven met hem? Dan ben je met hem opgestaan. Dan is het nieuwe leven. Ja, daar is het nieuwe leven. En dan geloof ik ook niet dat we zomaar te pakken genomen worden, toch door valse leraren. Dwaalleringen, die echt vandaag van alle kanten binnenkomen. Je kunt het zo gek niet bedenken. En er is weer iets anders. Hoe ze eraan komen, sommige bestaat al jaren en komt ineens ergens binnengewaaid. Er is maar één oplossing voor. De ogen op de Heer Jezus. Er is geen andere oplossing. Ik ben beslist niet bezig om al die dingen aan te vechten, aan te spreken of wat ook maar. Nee, we gaan het gewoon rechtdoor met dit is het woord van God. Daar gaan we mee verder. En de rest? Oh, laat dat maar rustig achter je. Want daar heb je niks meer nodig. Gewoon verder gaan. Het is altijd te vroeg om op te houden. En zo gaan we door. Wonderlijk is het niet? Wonderlijk. Ja. Ja, die kijk nog even terug naar 2 Petrus voor een moment. En dan zie je, ik neem weer een sprongetje, want we hebben het even over het begin gehad. Dus wat hij doet, hij legt eerst dat fundament voor je leven, dat je ziet, oké, dit is de weg, daar wandel ik in. En dan zie je de dingen die tegen je gaan. En als het goed is in je leven, dan zijn de dingen die tegen je zijn, zijn voor je. Je zegt, hoe kan dat? Heel eenvoudig. Die maken je sterker. Ik weet nog jaren geleden, toen een broeder, die was eigenlijk wat ontzet met me. Om niet te zeggen, misschien wat boos. Dus niet de eerste hoor, en was ook niet de laatste. Maar die had een wat andere leer. En die was het niet eens. Dat is jammer voor hem natuurlijk. En ik zei, broeder, weet je dat jij me geholpen hebt om hier zo sterk in te worden? Want te meer tegengas dat jij geeft, te meer dat ik ga zien, oh, ik moet die kant op. Niet de kant die hij zei, maar net precies de andere kant. Als je tegen de wind fietst, krijg je een beetje sterkere benen dan wanneer je van de wind fietst, hè? Zie, die vrouwen die weten het wel, die vertellen het ons wel. Dat we gaan fietsen en tegen de wind. Ja, ik krijg je sterke benen van, hè? Ja. In het geestelijke leven, dan word je sterk van. Als er dingen zijn die je tegengas geven. Je tegen gaat geven. Het is de bedoeling dat je gebouwd wordt. Dat je sterke spieren krijgt. In het geestelijk leven. Ja, en daarvoor heb je wat tegengas nodig. En dan zeg je zo. Weet je wel, we eventjes helemaal obstinaat bijna over de dingen die er kunnen gebeuren rondom je heen. Maar tegelijkertijd is dat juist om je sterker te maken. En te vertrouwen op de levende God die ons alle dingen rijkelijk schenkt. Vader, we zeggen u dank voor het bijzondere dat gij uw zoon gegeven hebt. Gegeven hebt. O God, het is zo ver boven ons binnen en denken. Maar we kunnen u danken. Heren, wat zullen we vergelden? Voor al. Die geweldige weldaden die gij ons bewezen hebt. We kunnen de beker der verlossing opnemen en de naam des Heren aanroepen. Grote God, wij loven u. Hemelse Vader, wil gij zo een ieder daarin doen wandelen. Heren, wilt gij een ieder van ons zo bij de hand nemen. Dat we inderdaad voortdurend mogen wandelen in het licht van uw aanschijn. In het licht van uw woord. De leiding van uw geest ervaren. Heren, dat we zo in die overgave mogen leven en groeien in genade en kennis van de persoon van Christus, uw geliefde Zoon. In wie naam we u danken, loven en prijzen. In Jezus' naam. Amen.